Kanto 11, hoofdstuk 17. Het Varnashrama systeem en de boot van Bhakti, de studenten en de huishouders. Sri Uddhava zei: O lotusoogige, voorheen beschreef je de religieuze beginselen van het jou toegewijd zijn, die worden gerespecteerd door alle Varnashrama aanhangers en zelfs door hen die dat systeem niet volgen. Leg me dan nu uit hoe mensen door gewetensvol hun beroepsmatige plichten te vervullen, kunnen komen tot toegewijde dienst aan jou. Beste Madhava, o machtige armde, in het verleden benaderde je, in de gedaante van heer Hamsa, Brahma over de religieuze beginselen waarmee men het allerhoogste geluk vindt. Na zo lang gegolden te hebben, o onderwerpen van de vijanden, zullen die beginselen, zoals jij ze vandaag onderwees, niet langer gebruikelijk zijn in de menselijke samenleving. Beste Achyuta, er is geen andere spreker, schepper en beschermer van het Dharma behalve jij. Niet op aarde en zelfs niet in de vergadering van Brahma, waar je aanwezig bent in een ondersteunende manifestatie van jezelf, te weten de Veda's. Als de aarde door jouw heerlijkheid is verlaten, o Madhusudana, o schepper, beschermer en spreker, wie, o Heer, zal dan spreken over de kennis die verloren ging? Beschrijf daarom voor ons, alsjeblieft, o meester, o kenner van alle dharma, wie in aanmerking komt voor de plichten die zich kenmerken door toewijding voor jou en hoe men die moet uitvoeren. Sri Shuka zei: Hij, de Allerhoogste Heer Hari, aldus verzocht door de beste van zijn toegewijden, was daarmee ingenomen en sprak toen voor het heil van het welzijn van alle geconditioneerde zielen over de eeuwige plichten van het Dharma. De Allerhoogste Heer zei: Deze vraag van jou is een Dharma getrouwe, hij voert de mens tot zaligheid. Alsjeblieft, Uddhava, verneem van mij over deze vormen van goed Varnashrama gedrag wat betreft de maatschappelijke status ashrama en roeping Varna. In het begin, in Satya Yuga, was er enkel één klasse van mensen en zij werden Hamsa, zwaan genoemd. De burgers van die tijd waren van hun geboorte af aan goed op de hoogte van de uit te voeren plichten, daarom kennen de geleerden dat tijdperk als Krita Yuga, het tijdperk van de plichtsbetrachting. Men gaf toen met de pranava uitdrukking aan de niet in vieren verdeelde Veda en kende mij als de religieuze plicht in de gedaante van de stier van de religie. Verankerd in verzaking, vrij van zonden, aanbad men mij als heer Hamsa. Aan het begin van Treta-yuga, o hoogst fortuinlijke, ontstond in mijn hart vanuit de prana de drievoud van het kennen, de drie Veda's, Rig, Sama en Yajur, waardoor ik verscheen in de drie vormen van offeren, vandaar de naam Treta. Uit de oorspronkelijke persoonlijkheid kwamen de intellectuelen, de bestuurders, de kooplieden en de arbeiders voort, de Varna's, wiens individuele handelingen te herkennen zijn als respectievelijk die van de mond, de armen, de dijen en de voeten, benen van de universele gedaante. De celibataire studenten kwamen voort uit mijn hart, de huishouders zijn er van mijn lendenen. In mijn borst vonden zij die in het woud leven de teruggetrokkenen hun bestaan en de wereldverzakende orde treft men aan in mijn hoofd. De aard van de mensen van de verschillende maatschappelijke klassen, varna's en statusvormen, ashrama's, ontwikkelde zich naar gelang de situatie van hun geboorte in mijn lichaam. In een lagere positie ontwikkelde zich de inferieure aard en in een hogere positie ontstond de superieure. Gelijkmoedigheid, zinsbeheersing, verzaking, reinheid, tevredenheid, vergevingsgezindheid, oprechtheid, toewijding voor mij, mededogen en waarachtigheid zijn de natuurlijke kwaliteiten van de Brahmanen in de hoogste positie, het hoofd. Ijver, lichaamskracht, vastberadenheid, heldhaftigheid, tolerantie, vrijgevigheid, ondernemingszin, standvastigheid, aandacht hebben voor de Brahmaanse cultuur en leiderschap vormen de natuurlijke eigenschappen van de Kshatriya's, zijn armen. Geloof, de liefdadigheid toegewijd, recht door zee, de Brahmanen van dienst en altijd bezig met het vergaren van geld, vormen de natuurlijke eigenschappen van de Vaishyas, mijn armen. Vrij van misleiding, gehoorzaam zijn jegens de tweemaal geboren zielen, de drie hogere varna's, de koeien en de godspersonen dienstbaar zijn, als ook volmaakt tevreden zijn met de beloning aldus verkregen, vormen de natuurlijke kwaliteiten van de shudra's, zijn voeten of benen. Onrein zijn, achterbaks, diefachtig, ongelovig, ruziezoekerig, wellustig, licht ontvlambaar zijn en steeds maar smachten naar, vormt de aard van hen die zich in de laagste positie bevinden, de uitgestotenen. Het is de plicht van alle leden van de samenleving om geweldloos, waarheidlievend en eerlijk te zijn, vrij te zijn van lust, woede en begeerte en het welzijn en geluk na te streven van alle levende wezens. Een tweemaal geborene die een tweede geboorte onderging met zuiveringsrituelen middels samskara's, een heilige draad ontvangend, en worden ingewijd in de Gayatri mantra, behoort te wonen in het verblijf, de school van de guru, en moet, met zijn zinnen in bedwang, op zijn verzoek de heilige boeken bestuderen. Een gordel dragend, een hertenvel, een staf, gebedskralen, een Brahmaanse draad, een waterpot en samengeklit haar, gebruikt hij, de brahmachari, zonder zijn tanden en kleren te verwaarlozen, kushagras om op te zitten en verlangt hij niet een aangename zetel. Het zich baden en het eten, de offerplechtigheden bijwonen, het bitsnoer hanteren en het zich ontdoen van ontlasting en urine doet hij in stilte. Hij behoort niet in zijn geheel zijn nagels of haar te knippen, ook niet het haar onder zijn armen en het schaamhaar. Onder de gelofte van het celibaat behoort hij nimmer zijn zaad te verspillen en, als het uit zichzelf wegvloeide, moet hij een bad nemen, zijn adem beheersen en de Gayatri opzeggen. Gezuiverd, met zijn bewustzijn gefixeerd aan het begin en het eind van de dag zijn japa in stilte uitvoerend, behoort hij de vuurgod, de zon, de acharya, de koe, de brahmaan, de leraar, de oudere en de godvrezende ziel van dienst te zijn. Hij moet mij in de leraar van het voorbeeld, de acharya, herkennen. De acharya moet hij nooit en te nimmer afgunstig het respect niet gunnen met het idee dat hij maar een gewone sterveling zou zijn, want de geestelijke leraar vertegenwoordigt al de goden. 'S Avonds en 's morgens moet hij hem het voedsel brengen dat werd ingezameld en het hem samen met andere zaken aanbieden. Ingetogen aanvaardt hij wat hij toestaat als zijn aandeel. Hij behoort zich steeds bescheiden bezig te houden met het dienen van de acharya, hem op de voet volgend met gevouwen handen, waar hij ook gaat, staat, rust of zit. Aldus te werk gaand, moet hij, de Upakurvana Brahmachari, vrij van ongereguleerde zinsbevrediging en zonder met de eed van het celibaat te breken, leven in de school van de guru, totdat de opleiding is voltooid. Als hij naishtika, dat wil zeggen trouw voor de rest van zijn leven, op wil klimmen naar de wereld van de verzen, Maharloka, de hemel van Brahma, moet hij, terwille van zijn vedische studies, zijn lichaam overgeven aan de guru met de grote gelofte van het permanente celibaat. Actief geestelijk betrokken en vrij van zonde, moet hij mij aanbidden als de allerhoogste onverdeelde intelligentie aanwezig in het vuur, in de geestelijk leraar, in zichzelf en in alle levende wezens. Het eerste waar een seksueel rijp, maar op de geestelijkheid gericht iemand, die er geen eigen huishouding op nahoudt, van behoort af te zien, is met seksueel ontvankelijke vrouwen of andere seksueel actieve levende wezens blikken uit te wisselen, ze aan te raken, zich ermee te onderhouden en zich te vermaken en zo meer. Reinheid, de handen wassen, baden 's morgens, 's middags en 's avonds van religieus dienstbetoon zijn, mij aanbidden, heilige plaatsen bezoeken, het bidsnoer hanteren, het vermijden van dingen die me niet aan moeten raken, dingen die niet geschikt zijn voor consumptie en dingen waar men niet over behoort te spreken. Dit alles, o Uddhava, vormt de vrijwillige boete voor het intomen van de geest, de woorden en het lichaam, die met mij, ik die zich ophoudt in alle levende wezens, is voorgeschreven voor alle geestelijke afdelingen, alle ashrama's. Een Brahmaan die zich houdt aan de grote gelofte, wordt zo helder als vuur. Aldus verbrandt hij zijn karmische mentaliteit door de intensiteit van zijn boete en wordt hij een onberispelijke toegewijde van mij. Als hij, de brahmachari, na zich aldus naar behoren de Vedische kennis te hebben eigen gemaakt, de wens koestert een gezin te stichten, moet hij de geestelijke leraar schadeloos stellen en zich met zijn toestemming baden, zich netjes kleden en vertrekken. Tenzij hij mijn toegewijde is, moet een ware dvija, een persoon van de drie hogere klassen, ofwel een gezinsleven beginnen, griasta, of het bos ingaan, vanaprasta, of een monnik, een bedelmonnik, sannyasin of sannyasi worden. Hij moet zich van de ene erkende maatschappelijke positie, ashrama, naar de andere bewegen en niet iets anders doen. Als men een gezinsleven wil, moet men een onbesproken vrouw trouwen met gelijksoortige kwaliteiten die jonger is. Als de eerste echtgenote dezelfde levensroeping heeft, mag er een andere volgen van een lagere klasse, varna, of een onderafdeling ervan, de kaste, jati. Offerplechtigheden, studie van de geschriften en liefdadigheid vormen de praktijk van alle tweemaal geborenen, maar alleen de brahmanen houden zich bezig met het accepteren van liefdadigheid, het geven van Vedisch onderricht en het voor anderen uitvoeren van offerplechtigheden. Als een brahmaan het aanvaarden van liefdadigheid als nadelig ziet voor zijn boetvaardigheid, geestelijke zeggingskracht en glorie, moet hij leven van de andere twee van onderricht en offerplechtigheid, en als hij ook deze twee niet kan verenigen met zijn spiritualiteit, moet hij leven van het vergaren van achtergebleven korenaren in het veld. Het lichaam van een brahmaan is er niet voor oppervlakkige zinsgenoegens en de daarbij horende onvrijwillige vormen van boete van oorlog, ziekte en opsluiting. Het is er terwille van lastige, vrijwillige boetedoeningen in deze wereld en een onbegrensd geluk in de wereld hierna. Met zijn bewustzijn geheel tevreden met de bezigheid van het vergaren van graankorrels en het grootmoedig, zonder hartstocht, cultiveren van het dharma, kan iemand die zijn geest op mij vestigde en al dus niet zo gehecht is, zelfs als hij als een huishouder leeft, de bevrijding bereiken. Wie een aan mij overgegeven brahmaan, dan wel een ervaren toegewijde, verlost uit een armoedig bestaan vol lijden, zal ik zeer spoedig, als een boot op de oceaan, verlossen van alle ellende. Een koning verlost zichzelf door als een vader zijn volk voor moeilijkheden te behoeden, net zoals een olifantenstier, zonder vrees voor zichzelf, zichzelf en andere olifanten beschermt. Een heerser over mensen, die op die manier op aarde alle zonden verdrijft, zal daarom de hemel genieten, samen met de koning van de hemel Indra, zich verplaatsend in een hemelwagen zo schitterend als de zon. Een Vedisch geschoold iemand, die armoe leidt, kan zich als een koopman bezighouden met zaken doen, of, getroffen door ongeluk, moet hij het zwaar ter hand nemen, de politiek ingaan. In geen geval kan hij, als hij nood leidt, zich als een hond gaan gedragen, lager gezag gaan volgen. Een koning mag in geval van nood zich in zijn levensonderhoud voorzien door te werken als een koopman, door te gaan jagen of door naar voren te treden als een man van kennis. Hij kan zich echter nooit volgzaam als een hond gaan opstellen. Een vaisya kan het werk doen van een shudra, en een shudra kan het werk verrichten van een ambachtsman en manden en matten vervaardigen, maar eenmaal bevrijd van de ellende moet iemand niet langer aan de kost willen komen door beneden zijn stand werk te verrichten. Men moet als huishouder dagelijks van aanbidding zijn voor de halfgoden, de wijzen, de voorvaderen en alle levende wezens als zijnde mijn vermogens, door de Vedische kennis te bestuderen, door mantra's als Swada, gezegend zij, en Swaha, alle heil op te zeggen, en door voedsel en dergelijke te offeren, naar gelang de voorspoed die men geniet. Of men zijn geld nu verkreeg zonder er moeite voor te doen, of verwierf door zuivere plichtsbetrachting, men behoort zonder een last te vormen voor hen die van je afhankelijk zijn, van gepast respect te zijn met behulp van Vedische rituelen. Men moet zich niet fixeren op zijn familieleden, noch moet men zich door hen van het verstand laten beroven door ze te willen controleren. Als men wijs is, ziet men in dat wat in het verschiet ligt net zo tijdelijk is als wat men achter de rug heeft. Het samen zijn met je kinderen, vrouw, verwanten en vrienden is als het samen zijn met de reizigers. Men wordt van ze gescheiden in een volgend lichaam, net zoals een droom verdwijnt die men heeft in zijn slaap. Daarvan overtuigd zal een bevrijde ziel die zich niet met het lichaam identificeert en onzelfzuchtig thuis leeft als was hij te gast, niet verstrikt raken in huiselijke aangelegenheden. Als men met de activiteiten van een gezinsleven mij aanbidt, mag men als toegewijde thuis blijven of het woud ingaan, of ook, als nazaten de verantwoordelijkheid over kunnen nemen, de wereldverzakende orde oppakken. Iemand echter, wiens bewustzijn wordt verstoord door zijn verlangen naar een thuis, kinderen en geld, verkeert in gebondenheid en denkt, bij haar onder de plak, met een miserabele mentaliteit, onintelligent in termen van ik en mijn. Och, mijn arme oude vader en moeder, och, mijn vrouw met een baby in haar armen, en o, mijn kleine weerloze kindjes, hoe moeten zij nu leven als ze ellendig, omdat ik er niet ben, het zwaar te verduren hebben? Zo iemand, wiens geest in zijn huiselijke situatie aldus wordt overspoeld door gedachten en emoties, zal, vanwege zijn verdwaasde verstand dat steeds naar zijn familie uitgaat, geen voldoening vinden en in duisternis belanden als hij sterft.